We leven toch in een vreselijke tijd. En het gaat bijna vandaag nergens anders meer over dan over corona. Overal waar je komt zijn dat de verhalen. We worden er zo in opgeslokt. We worden er ja, gewoon in ingedompeld. Dat we bijna vergeten, en we zijn zo blij met dat lied, dat we een awesome God hebben. Een grote God hebben. En de Bijbel zegt in het Oude Testament een ontzagwekkende God. En daar willen we ons vanmorgen ook op richten. Wat die God allemaal gedaan heeft en wat hij nog gaat doen voor de toekomst. En als thema heb ik voor deze morgen onze eeuwige toekomst wordt spoedig werkelijkheid. Dat is een ander bericht dan het coronabericht. Maar ik denk dat we dat ook in onze tijd zo nodig hebben. En dan gaat het over profetisch woord. En ik wil zo graag als inleiding met u lezen uit Psalm 110. Uit het Oude Testament, Psalm 110. En straks uit de Tweede Petrusbrief. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers, te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. En voordat we naar de Tweede Petrusbrief gaan, ook nog even naar Matteüs 22. Want dan komt de Heer Jezus terug op dat eerste vers eigenlijk. Matteüs 22, vers 42. We beginnen bij vers 41. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden tegen hem, Davids zoon. En hij zei tegen hen, hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen, als hij zegt, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Niemand kon hem een woord antwoorden, en ook durfde niemand vanaf die dag meer iets te vragen. De monden waren gesnoerd. Dan gaan we naar de Tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3. Vers 8 tot 14. En dan lezen we deze woorden. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal zo komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen branden vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Tot zover de woorden van de levende God die hij door de profeten aan ons doorgeeft. Levend in deze tijd moet ik steeds meer denken, wat is het toch belangrijk dat je de Heer Jezus kent vandaag als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Want daardoor heb je een geweldige toekomst. En daar willen we over nadenken. Levend in een wereld, aan de andere kant, die naar zijn einde toe gaat. Want het is toch vreselijk als je zo de berichten ziet en hoort hoe alles in elkaar stort. Hoe de mensen met angst vervuld worden. Zeker nu er weer een nieuwe golf van het virus dreigt. En gelukkig hebben wij christenen Gods woord. Wat ons totaal andere dingen laat zien, wat ons anders richt dan op dat wat er gaande is in deze wereld. Want in de Bijbel staan de geweldige plannen van onze grote, heerlijke God, de Almachtige. Ze zijn allemaal al voor de grondlegging der wereld door God vastgelegd. In zijn eeuwige, onveranderlijke woord. God hoeft niets meer te bedenken. Alles wacht alleen maar op dat ene, op de uitvoering. En het is geweldig te weten, en daarom is het zo belangrijk je op Christus te richten, dat hij de volkomen uitvoerder is van Gods eeuwige plan met deze wereld. Alleen wij weten nog niet alles van die onvervulde profetieën. Ook niet precies wanneer ze vervuld worden. Maar steeds, als je het profetisch woord onderzoekt, als je om je heen kijkt, wordt er vanuit Gods woord een stukje meer openbaar. Waardoor we ook weten vandaag dat de tijd ver gevorderd is. Ook als we zien wat er in onze dagen allemaal gebeurt. En het is waar wat Paulus al zo'n 2000 jaar geleden schreef. Dat de wereld in barensnood is. Nu als er iets duidelijk is, is dat het wel. En te midden van dat alles zegt Paulus dat de wereld wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. Want dan zal de aarde volkomen veranderen. En daarmee wijst hij op het komende Messiaanse vrederijk. Psalm 110 is een profetische psalm. Moet u nagaan, 3000 jaar geleden al geschreven door David. 3000 jaar geleden. En de eerste vervulling was na 1000 jaar. En de andere worden vervuld in de nabije toekomst. Het begint met deze woorden. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. En het is zo mooi dat de Heer Jezus dat zelf uitlegde. Hij zegt dat David in de geest sprak. Het waren niet zijn eigen woorden. Maar het waren de woorden van God vanuit de hemel. De Heere, dat is God de Vader. Heeft zich David tot mijn Heere, dat is Christus gesproken. En daarmee kun je zeggen, Christus is dus Davids Heere en Koning. Dat is een geweldig uitgangspunt. Ook voor ons leven als we dat kunnen zeggen. En om de profetieën in vervulling te doen gaan, heeft de Heere, Christus dus, al gezalfd als koning over Sion zijn heilige berg. Dat leert ons Psalm 2. Daar gaat het vanmorgen over. Hij is al gezalfd als koning. En hij heeft de heerlijkheid die hij had bij de Vader afgelegd en verlaten en is naar deze aarde gekomen. We kennen de geschiedenis dat hij is gegaan van de kribben naar het kruis. En alles spitste zich toe op het kruis van Golgotha. Want op het kruis van Golgotha heeft hij de zonde van de wereld op zich genomen. In zijn lijden, in zijn sterven, zijn de zonden van de eerste tot de laatste mens weggewassen door zijn kostbaar, dierbaar bloed. En het is zo mooi wat Hebreeën 1 vers 3 zegt. Nadat Christus de reiniging van de zonde door zichzelf, door niemand anders dan door hem, tot stand heeft gebracht. En dat is gebeurd op Golgotha. Toen hij hangende aan het kruis daarna riep, het is volbracht. Alles wat moest gebeuren, heeft hij gedaan. En daarna kon hij zijn leven afleggen in de dood. Maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij is opgestaan uit het graf, zoals hij had voorzegd. En na 40 dagen opgevaren naar de hemel. Want God had gezegd, zit aan mijn rechterhand. Daar zit hij nu. Daar zit hij nu. En ziet hij ons. En is hij in ons midden. En Hebreeën 1 vers 3 bevestigt het. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Daarmee is deze profetie vervuld. Maar de psalm toont ons meer over Christus. Vers 4 zegt, de Heer heeft gezworen. U, Christus dus, bent priesters voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. En als u uw Bijbel kent, dan weet u dat lang daarvoor Melchizedek, die een type is van de Heer Jezus, al bij Abraham op bezoek kwam. Hij was de koning van Salem. Dat is Jeruzalem. En priester van God, de Allerhoogste. En wat is nu zo mooi? Door, dat zegt Hebreeën 5 vers 10. Door God is Christus hoge priester genoemd. Naar de ordening van Melchizedek. En nu als de hoge priester in de troon, de koning en de hoge priester in de troon, werkt hij op een geweldige wijze vanuit de hemel. Hebreeën 7 zegt, daarom kan de hoge priester ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hem te pleiten. Want God wil dat alle mensen tot bekering komen, zegt Petrus. Daarom talmt hij nog steeds met het terugkomen. En de Heer Jezus pleit niet alleen bij de Vader, maar werkt ook vanuit het heiligdom aan de harten van mensen door de Heilige Geest. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zodat mensen tot hem de toevlucht zullen nemen om zalig te worden. En daarom is het zo belangrijk en zo troostvol ook om te bidden voor hen die je lief zijn. En ik weet, velen bidden voor hun kinderen, bidden voor hun kleinkinderen, bidden voor hun broers en zusters. Nu, er is iemand in de troon die die gebeden hoort. En die door de Heilige Geest aan het werk kan gaan. Dat is het geweldige. Wij bidden voor sommige mensen al jaren. En soms zak je de moed wel eens in je schoenen. En dat zal bij u ook wel eens zijn. Dat je denkt, moeten we nou blijven doorbidden? Ja, volhard in het gebed. Blijf maar aandringen bij de hoge priester daar. Dat hij zal pleiten bij de Vader ook. Voor verlossing van je kinderen, van je kleinkinderen. Want elke zondaar kan nog steeds gered worden. Wat heerlijk, hè? Dat te weten. Hoeveel zonde hij ook heeft gedaan. Hoe diep hij ook is gezonken. En als je hier zit en nog niet gered bent, Nou, laat je dan maar overtuigen door de Heer Jezus, dat je hem nodig hebt. Tijd is maar kort meer. En zo is dat denk ik met velen van ons gegaan die hier zitten. Johannes 1 Johannes 5 vers 12 zegt, wie de Zoon heeft, met andere woorden, wie de Christus aanvaardt als zijn redder en zaligmaker, heeft eeuwig leven, heeft die geweldige toekomst. Maar wie de Zoon ongehoorzaam blijft, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En komt in het vreselijke eeuwige oordeel. Dat is de nood van deze wereld, dat ze het niet zien. Daarom hebben wij zo'n geweldige opdracht. Om te getuigen van de hoop die in ons is. Heer Jezus in de troon. Nu aan plaats bereiden. Voor u en mij. En wij wachten op dat moment dat de gemeente van Christus zijn volheid bereikt. En in een punt van de tijd de wereld verlaat. En door Christus naar het Vaderhuis wordt gebracht. Maar dan moet God toch wel een groot God zijn, hè? Als hij dat zomaar kan doen. Zomaar ons in één moment wegrukken van deze aarde en plaatsen in het Vaderhuis. Het gaat gebeuren, lieve broeders en zusters. Want de gemeente is niet meer geroepen tot het verkrijgen van toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. En daar zie ik geweldig naar uit. Moet ik u eerlijk zeggen. Daar richten we ons toch ook op. Want na onze opname begint de grote verdrukking. Leert ons de Bijbel. Daar had de Heer Jezus al voor gezegd. In Matthäus 24. Daarom hebben we ook zo'n groot God. Die alles al klaar heeft gemaakt. Zodat wij er iets van zouden weten en begrijpen. Dat het een tijd zou zijn zoals nog nooit geweest is. Van het begin van de wereld tot nu toe. En er zijn vreselijke dingen gebeurd in deze wereld. Denk maar aan Noach. Denk maar aan Lot. En zoveel rampen zijn er al gebeurd. Maar er staat bij, dat zal dan ook de laatste zijn. De laatste verdrukking. Want dat begint met het openen van de boekrol. Die in de hand van het lam is. En dan komen de oordelen van God over deze wereld. Ik weet niet of u het aandurft om openbaringen te lezen. Veel mensen ontmoet ik die zeggen, ja, maar dat lees ik niet. Want het is huiveringwekkend. Wat daar allemaal staat geschreven, wat er in die 7 jaar gaat gebeuren. Het zal een vreselijke tijd zijn. Voor hen die Christus verwerpen. Maar ook een vreselijke tijd. Voor mensen die dan nog tot geloof komen. Want ze zullen met de dood moeten bekopen. En de rijkdom van Gods genade is. Dat wij dan in het Vaderhuis zijn. Weggerukt van deze wereld. Dat wij daar niets van meemaken. En ik vind dat dat zo'n rust en vrede geeft. Dat je dat mag weten. En er staat in Psalm 110, vers 1, gelukkig ook totdat. Dat betekent dat Christus nu tijdelijk in de troon bij de Vader zit. Totdat ik, zegt God, uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dat is nog niet gebeurd. De wereld is vol vijandschap tegen de Heere en zijn gezalfde koning. Ook tegen Gods uitverkoren volk. Dus gisteravond nog wat bezig met de voorbereiding. En mijn vrouw kwam met het tablet bij me. En ze zei, dan moet je dit eens lezen. En dat ging over Beirut, wat daar gebeurd is. Een foto van een Israëlisch vliegtuig. Nog 2 andere foto's van mensen die omhoog kijken. Israël heeft daar een kleine neutronenbom neergegooid. Israël is de oorzaak van wat er in Beirut gebeurd is. Dat is de vijandschap. Israël krijgt overal de schuld van. Israël. Maar ook de gemeente. De gemeente zal ook steeds meer in de verdrukking en in het lijden komen. En we zullen ook steeds meer vervolging gaan ervaren. Maar wat er ook gebeurt, mijn broeder en zuster, vergeet nooit dat wij voor eeuwig aan de kant van de overwinnaar staan. Wij zijn onaantastbaar. Dat was Stefanus al. Oh ja, stenen vlogen om zijn oren. En hij verliet zijn lichaam. En hij zei, Heere, ontvang mijn geest. Onaantastbaar. En niemand kan ons uit zijn hand roven. Niemand dan God alleen weet. Wanneer de opname en zijn wederkomst van de Heer Jezus precies plaatsvinden. Maar hij komt als een dief in de nacht. Plotseling. Plotseling zal voor ons de bezuin klinken. En aan het einde van die 7 jaar verdrukking wordt dat woordje totdat volkomen vervuld. O Gods woord. Hij heeft vele kenmerken en tekenen van de eindtijd. En datzelfde Matthäus 24 reikt de Heer Jezus ons aan. De misleiding door de valse profeten. En wat worden er vandaag vele misleid en meegesleept. Hongersnoden. Aardbevingen. Besmettelijke ziekten. Nou, we zitten midden in het virus. Wereldwijd. En men denkt allemaal dat het afgelopen is en je ziet aan alle kanten door de mensen die met vakantie gaan, et cetera. Het neemt weer enorme vormen aan. En waar het op uitloopt, ik weet het niet. En aan de andere kant het ongeloof. De wetteloosheid. Als je kijkt de rellen die in allerlei plaatsen in ons land zijn, van de jongeren, komt voort uit wetteloosheid. De liefdeloosheid. Die wereldwijd toeneemt. Allemaal tekenen van de naderende komst. Van de grote verdrukking. En God waarschuwt. Door al het onheil. Wat er nu over de wereld gaat. De mensen opdat ze zich zullen bekeren. Maar velen gaan er achterloos aan voorbij. Ook onze regering. Ook ons koningshuis. Jammer dat je het moet zeggen. Ik hoor geen woord. Want we moeten de Heere weer gaan zoeken. Dat is de oplossing. De Heere zoeken. Of die ons nog genadig wil zijn. We weten wat er komt. En de Heer Jezus heeft gezegd. Er zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dan komt hij terug en zullen zijn voeten op de olijfberg staan. En hoe bijzonder zal het dan zijn. Want zijn heilige, zegt de schrift, u en ik. Komen met hem terug. Want waar hij is, zullen ook wij zijn. Dat brengt ons terug bij de profetieën van vers 2, 5 en 6 van Psalm 110. De Heere is aan Christus rechterhand. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers, als hij terugkomt, heers, te midden van uw vijanden. Alle autoriteit is hem gegeven om die straks op aarde uit te oefenen. Onze broeder heeft het ook al voorgelezen. Immers, hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. We hebben een great, awesome God. En aan hem is alles onderworpen. Niets uitgezonden. En als hij terugkomt, dan gaat hij recht spreken. Dan gaat alles anders worden. Maar lazen het, Christus verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenen, volken. Vult het slagveld met gedode lichaam. Het zal vreselijk zijn. Als hij komt om te oordelen. En dat alles gebeurt ook aan het eind van de grote verdrukking. Dan gaat ook in vervulling. Psalm 83, vers 5, 3000 jaar geleden, al geprofeteerd, wat er in de eindtijd gebeurt. Komt, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, Israël, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam Israël niet meer gedacht wordt. Als dat allemaal gaat gebeuren, dan is het de Heer. Dan komt hij terug. Dan staan zijn voeten op de lijf. En al die volken die optrekken. We hebben het al gelezen. Ze zullen gedood worden. Wie is bestand tegen deze awesome God? Dat was pas nog in Jesaja, boek Jesaja. leven van Hiskia. In één nacht. 185 doden. Door één engel. Als God optreedt, of het er nu 185 zijn of 185 miljoen, maakt voor hem niet uit. En dan rekent hij af. Hij is een awesome God. Een groot, groot God. Daarom is het ook zo belangrijk met hem rekening te houden. Ze zullen allemaal gedood worden door het zwaard wat uit zijn mond komt, zegt Openbaring 19 vers 21. En dan zal Christus koning worden. En heersen vanuit Jeruzalem over deze aarde. Zegt Zacharia 14 vers 9. En hij zal de enige koning zijn. Op de troon van David. En alle knie zal zich voor hem buigen. De hele wereld. Niemand uitgezonderd. En wij... Als wij volhard hebben tot het einde, zegt de schrift, zullen we met hem heersen als koning. Wonderbare dingen gaan er ook voor de gemeente in positieve zin nog allemaal gebeuren. En dan wordt het vrede op aarde. Zelfs in het dierenrijk zal dan vrede heersen. Jesaja 2 vers 4 zegt, de zwaarden worden omgesmeed tot ploegschaar. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Wat een opluchting zal dat zijn. En wat wonderbaar dat wij deze dingen allemaal mee gaan beleven. Zo te vervoeren om het allemaal uit te werken. Maar na het Messiaanse Rijk komt het eindoordeel over Satan en alle die Christus zijn blijven verwerpen. Dat is ook het moment dat Gods profetie over de hemel en de aarde die aangetast zijn door de zonde vervuld wordt. Openbaring 20 vers 1 zegt dat voor Gods aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. Zodat er voor hen geen plaats meer te vinden is. Ik denk dat dat de dag is. Dat de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan. En de elementen brandend zullen wegsmelten. Zo komt er een einde. Aan de door zonde aangetaste aarde waarop wij wonen. En dan is het zo rijk en zo heerlijk, zo vertroostend dat Petrus zegt, wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop werkelijk de gerechtigheid woont. Niets anders dan de gerechtigheid. Waar alle tranen, alle lijden, ziekte, dood, rouw voor eeuwig voorbij zijn. Nooit geen virus meer. Eeuwige vreugde zal ons deel zijn. Hij heeft eeuwig God voor mij en voor u bereid. Schitterend. Daar ga ik me zo blij om maken. En dat is alles door genade. Maar wij verwachten. Dan is ook de taak van de Heer Jezus vervuld. Want dan is de dood teniet gedaan. Voor eeuwig en altijd. Dan zal hij zichzelf aan God onderwerpen. En zal God alles in alles zijn. En weet u wat dan zo mooi is? Daar verheug ik me op. We weten niet hoe dat is. Niemand heeft God ooit nog gezien. Maar wij zullen hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Dat moet toch wat zijn. Als we na al die eeuwen voor het eerst God mogen aanschouwen. Dat is onze toekomst, lieve broeders en zusters. Als je daaraan denkt, dan denk je niet meer aan het virus. Dan denk je aan die wonderbare dingen die gaan komen. Die veel belangrijker zijn. Oh ja, we kunnen door het virus aangetast worden. We kunnen erdoor doodgaan. Maar wat dan nog? We zijn op reis naar die eeuwige heerlijkheid. Ik denk dat ik u vanmorgen niks nieuws heb verteld. Want we hebben ook niets nieuws. Maar het is zo belangrijk elke keer ons er weer bij te betrekken. Bij die toekomst. Die toekomst voor ogen te stellen. Want ook vandaag, ik heb het al gezegd, dat coronavirus neemt ons zo gemakkelijk helemaal in beslag en dat we niet meer aan een geestelijk gesprek met elkaar toekomen. Kijk naar de toekomst. Onze toekomst. Uw en mijn toekomst is adembenemend. Het is een geweldige toekomst. Wat ons allemaal nog staat te wachten. Dat is wat God bereid heeft. Voor wie? Voor degenen die hem lief hebben. En we hebben de Heer toch lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wat betekent dat nu? Voor ons. De gemeente van Christus van vandaag. Heel wat. Heel wat. Luister maar naar wat Petrus zegt. Hoedanig. Dat is de opdracht voor deze week. Hoe dan behoren wij dan, die de komst van de Heere verwachten, te leven in heilige levenswachting en in godsvrucht? Dat is de opdracht voor de gemeente. De grote vraag is, leeft die verwachting en dat uitzien nog echt in ons hart? Bij velen leeft dat niet meer. Die leven maar wat voort. Zal mijn tijd wel uitduren? Eén dag is al 1000 jaar blazen en 1000 jaar is 1 dag. Dus het kan nog wel zo lang duren. Waar maak ik me druk over? Als nou eens 1 dag zou zijn. Als we nou eens ineens vanuit de hemel zouden horen. Nog 1 dag. Wat zouden we dan allemaal nog moeten doen? Om het met God in orde te maken. Leven in een tijd die vuil en vuiler wordt. Mag ik het zo zeggen? De wereld stinkt vandaag naar de zonde en de verdorvenheid. Maar voor ons, heiligen. Want zo noemt de Bijbel ons. Efezebrief begint ermee. De heiligen van God. Het zijn u en ik. Wie heilig is, worden nog meer geheiligd. Dat betekent dat we apart gezet zijn, ook in deze tijd, om voor de Heere te leven, om ons te beschikking te stellen aan Hem. En dat vraagt om een radicaal ander leven als dat van de wereld. Een jongere bijbelstudiegroep, en daar hadden we gisteravond een barbecue mee. En een van de jonge mensen zei tegen mij, ze noemen me oom Bas daar. Oom Bas, ik merk als ik christen zijn gestalte wil geven, dat ik elke dag beslissingen moet nemen. Waar kies ik voor? Waar kies ik voor? Jonge mensen, die midden in het leven nog staan. Ik heb makkelijk praat, ik sta aan die zijkant, weet je wel. Maar jonge mensen. Maar ik kies, zegt hij, voor Jezus. Geweldig. Dat maakt me zo blij. Dat er nog jonge mensen zijn die die keuze maken. En zijn er gelukkig nog helemaal. Wij moeten de wereld die aan ons trekt en ons trachter te verleiden, ontvluchten, zegt de Bijbel. We moeten die godsvrucht zoeken. En ons beëigenen om vrucht te dragen. Voor de Heer. De vrucht van de Heilige Geest is dat Christus zichtbaar is in ons leven. Zo wordt ons leven meer geheiligd en kom je ook los van deze wereld. Je woont er nog wel in, maar je hoort er niet meer bij. En daarom zegt Paulus in 1 Timotheus 6 vers 11, jaag naar gerechtigheid. Maak je daar druk voor, ben daarmee bezig. Naar godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Dat is dat volkomen andere beeld als het beeld van de wereld. Dat is het ultieme heilige leven geleid door de Heilige Geest. Een leven wat het beeld van Christus uitstraalt. Een leven van rust en vrede in deze onrustige, angstige wereld. Zodat we als de bazuin klinkt, onbevlekt, rein en smetteloos voor hem bevonden worden in vrede. Daar gaat het om. En daarom zegt Hebreeën 10 vers 36, u hebt volharding nodig. En wat is dat moeilijk? Wat heb je dat nodig? Wat zak je weer makkelijk weg als je weer de wereld ingaat? En je moet jezelf elke keer weer tot de orde roepen. Want je leest makkelijker een boek dan de Bijbel. Je kijkt makkelijker naar een tv-programma dan dat je zegt, nee, de Bijbel. Elke keer moet je jezelf weer onder handen nemen. Ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar elke keer moet ik het weer zeggen. Nee, Gods woord, daar moet ik mee bezig zijn. Daar moet ik me in verdiepen. U hebt volharding nodig. Opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte verkrijgen zou. En de wil van God, ben je maar op één plaats, in zijn woord. Je hoeft niet te doen wat ik zeg, als je maar doet wat God zegt, in zijn woord. Lees het en praktiseer het. Dan zal de Heer je ook volhardende kracht door de Heilige Geest en onze zwakheid schenken. In de Heer vinden we alles wat we nodig hebben. Als je daar aan hem overgeeft en voor hem wil leven, willen we dat. Ik zit hier vanmorgen, maar willen we nog echt voor hem leven? Ik heb de Heer beloofd. Heer, alle dagen die u mij nog geeft, wil ik voor u leven. En de Heer bepaalt wel het tijdpunt waarop het genoeg is. Maar willen we vandaag nog voor de Heer leven? Ik hoop dat u de ja en amen op zegt. Want nog een heel korte tijd. En hij die komt, zal niet uitblijven. En als je verleid en verlokt bent, om ook weer terug te gaan in die wereld, breek ermee. Breek ermee. Anders zul je beschaamd staan. Hef je hoofd omhoog. Kijk naar hem. Hoe prachtig, hoe groot, hoe awesome onze God is. Die in zijn liefde tot je is gekomen. En die heeft gezegd, je bent alles voor mij. En ik ga alles voor je gereed maken. Zodat je straks van mijn heerlijkheid in zijn volheid zult genieten. Hef je hoofd omhoog. Maak je los van deze wereld. En weet en geloof dat onze verlossing heel dichtbij is. Maranatha. Amen.